We gaan een paar versen lezen uit Matteüs 14. En dat gedeelte wat ik lees volgt precies op wat we net gezongen hebben. Het is precies het gedeelte wat volgt nadat heel duidelijk die wonderbare spijziging plaatsvindt. En terstond dwong Jezus de discipelen in het schip te gaan en hem voor te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Door het schip was reeds vele stadia van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaarde kwam hij tot hen, gaande over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Terstond sprak Jezus hen aan en zei, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei, Heer, als gij het zijt, beveel me dan tot u te gaan, te komen over het water. En hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. En toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde, Heer, red mij terstond, red mij. Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen ze in het schip gekomen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. We zijn de vorige keer begonnen met te kijken naar het leven van Petrus, weet je nog? En we hebben de vorige keer stilgestaan bij die allereerste ontmoeting, dat Jezus en Petrus elkaar aankijken en dat Jezus zegt, Simon, zoon van Johannes, ik weet wie je bent, maar ik weet wie je zult zijn als je mij volgt. Want je zult straks Petrus zijn, de rots waarop ik kan bouwen. En we hebben verleden keer gezien dat Petrus en Andreas en Jacobus en ook Johannes en later ook Filippus en Nathanael Jezus een aantal maanden volgden. En dan na verloop van tijd weer terugging om te gaan vissen, omdat er eigenlijk brood op de plank moest komen. En we hebben vorige keer ook gezien dat op het moment dat Johannes de Doper gevangen wordt genomen, dan lezen we heel duidelijk dat Jezus heel duidelijk verhuist naar Capernaum toe en dat hij opnieuw zijn discipelen roept om achter hem aan te komen. En Marcus vertelt ons welke trainingsmethode dan Jezus gebruikt om die komende 3 jaar die discipelen klaar te maken voor de opdracht die voor hem ligt. Want Marcus zegt, hij riep de 12 tot zich om bij hem te zijn en om hen uit te zenden. En we zijn nu een aantal maanden verder. En Petrus en andere discipelen hebben heel veel gehoord, ze hebben heel veel gezien over de dingen die te maken hebben met het Koninkrijk van God. Ze zijn zelfs op evangelisatiemissie gegaan en ze hebben dingen gedaan die ze nog nooit eerder hadden gezien. Ze hebben zelfs demonen uitgedreven. En ondertussen heeft Jezus gehoord dat Johannes de Doper gedood is. En dat heeft hem ongetwijfeld geraakt, want het was niet alleen een medestrijder van hem, het was ook een neef van hem. En dan treedt hij zich samen met zijn discipelen terug in het gebied ten noordoosten van het meer van Galilea. Een heel druk, rustig gebied, je zou kunnen zeggen, ergens waar je echt tot rust kan komen. Hij zegt ook tegen zijn discipelen, laten we daar een moment naartoe gaan en even een retraite houden. Maar het interessante is dat de dingen niet lopen zoals je vaak denkt, zelfs bij Jezus. Want als Jezus van plan is om daar naar dat retraitegebied te gaan, hebben de volken, de mensen hebben gezien waar hij naartoe gaat, zijn rond het meer gelopen en als Jezus uit de boot staat er een hele grote menigte. En dan zegt de Bijbel die prachtige zinnen, toen hij hen zag, stuurde hij hen naar huis en hij zei, ik ben met retraite. Nee, dat staat er niet. En toen hij hen zag, voelde hij medelijden met hem, omdat ze leken op schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig en genas hun ziekte. En aan het eind van de dag vraagt hij aan Filippus, die uit dat gebied komt, waar haal ik eten vandaan? En Filippus zegt, al zouden we geld genoeg hebben, dan maakt het niet uit, dan kun je het nog niet kopen. En dan krijgen we wat we net gezongen hebben. En dan komen we bij het verhaal wat we net gelezen hebben. Jezus stuurt, nadat hij die wonderbare spijziging gehad, staat er in de Bijbel, stuurt hij zijn discipelen weg om een klein stukje te varen, 7 kilometer, van waar ze op dat moment zijn naar Capernaum. Eigenlijk een routineklus. En er zijn 3 redenen waarom hij dat doet. In de eerste plaats staat daar heel duidelijk in een andere evangelie dat de mensen zijn zo onder de indruk dat ze Jezus met kracht willen meevoeren om koning te worden. Ze willen meevoeren naar Jeruzalem, dat hij koning zal worden. En Jezus denkt heel duidelijk, ik moet zorgen dat die discipelen daar niet bij zijn, want anders gaan ze misschien nog wel meedoen ook. Het tweede is heel duidelijk, dat zegt er eigenlijk ook. Hij was naar het gebied gegaan om te bidden. Maar hij had helemaal geen tijd gehad om te bidden met zijn vader te praten vanwege alle mensen die daar waren. Dus de tweede reden waarom hij hen alvast wegstuurt is, hij wil alleen zijn om te bidden. En de derde reden is heel duidelijk. Hij wil die discipelen gewoon een lesje leren. Een les, een praktische dagelijkse les. En dan komen we bij de verhaal en dan lees je dit heel duidelijk. Moet je je voorstellen, discipelen, nog onder de indruk dat je daar moet je voorstellen, jij. Je bent je brood aan het delen en het houdt niet op. En ik zie Petrus tegen Andreas zeggen, heb je ook zo'n stukje brood, joh? Het gaat gewoon door, het gaat gewoon door, het gaat gewoon door. En ze hebben straks alleen maar manden vol. En terwijl ze nog mee bezig waren, stappen ze in de boot en niet eens goed nadenken, denk ik. Ze denken, oh, we varen even 7 kilometer verderop. En dan als ze ergens halverwege zijn, zegt de Bijbel, dat het rustige water wordt woester en woester. Golven slaan over het schip. En Marcus vertelt ons dat eigenlijk deze mannen, deze vissers, hun zeil moeten laten zakken. En dat ze roeiend moeten proberen om verder te komen. En dan staat er dat ze een aantal uur roeien, en dan staat er dit. Zij kwamen nauwelijks vooruit, hoe hard ze ook roeiden. En ik weet niet of jij dat wel eens kent, maar die woorden, ze kwamen nauwelijks vooruit, hoe hard ze ook roeiden. Ik denk dat we allemaal wel eens een moment in ons leven kennen, dat dat onze ervaring is. Dat we ergens denken, dit is een routineklusje, we varen even naar de overkant en dan komt er in één keer uit het niets een storm. Er is soms meer water in de boot dan buiten de boot. Je moet nieuwe technieken gaan doen en je roeit en je roeit en je roeit en je komt nauwelijks vooruit. Je komt nauwelijks vooruit. En dat is wat je hier leest. En ik denk dat wij dat allemaal kennen. Interessant is dat het Griekse woord, wat gebruikt wordt voor geteisterd, betekent letterlijk pijnigen, kwellen. Je voelt je als het ware door die omstandigheden gekweld. Want die ene golf komt nog aan en de volgende komt over je heen. Ze slaan over je heen. En wat er ook bij komt, is dat er een stroming ontstaat die je brengt op plekken waar je niet wil zijn. En ik denk dat we allemaal van die momenten in ons leven kennen dat we dat ervaren. En terwijl Petrus aan het roeien staat, zag Jezus hen zwoegen. En het opmerking was, Jezus had dit kunnen doen. En de zee was stil. Heb je erover nagedacht? Jezus had dit kunnen doen. Op het moment dat ik al storm had, Jezus al kunnen zeggen, storm, morgen. Mijn discipelen zijn hier, morgen. Had dit kunnen, en het gebeurt niet. Over nagedacht, het gebeurt niet. Op een of andere manier laat Jezus die mannen die hij van houdt, worstelen in de storm. En de storm blijft daar op dat moment. Er staat eigenlijk dat Jezus pas komt tussen 3 en 6 uur 's morgens. Dan hebben die kerels een hele nacht geroeid. En Jezus ziet het. En later toe. En dan vertelt Marcus ons heel vreemd. De andere evangeliën vertellen dat Jezus over het water naar hen toe komt. Maar Marcus vertelt ons dat zij over het water naar hen toe komt en hun voorbij wil gaan. Misschien heb je dat eens gelezen. En dat is zo'n raar zinnetje. Ik denk, voor alle duidelijkheid, ja, je gaat naar hem toe en vlak voor de rest gaat hij hen voorbij. Die uitdrukking, is een bepaalde uitdrukking, vind je ook terug in het Oude Testament. En die vind je terug elke keer als God zichzelf manifesteert in zijn goddelijkheid. Dat als het ware God voorbij gaat en dat mensen daar getuigen van kunnen maken. Dus je zou kunnen zeggen dat hier staat, Jezus loopt over het water en toont iets van zijn majesteit in zijn grootheid en zijn almacht. En het interessante is, de discipelen kunnen dat niet vatten. Ze kunnen alleen maar menselijk denken. Het is soms heel moeilijk voor ons om geestelijk te denken als je hier in deze wereld leeft, of niet? Want het enige wat ze kunnen roepen is, het is een spook. En ik ben zo blij dat Jezus gelijk zegt, gelijk spreekt, gelijk zegt. Hij zegt, en dat vind ik zo mooi, hij zegt, houd moed, ik ben het. Wees daarom niet bang. En die drie woorden, houd moed, ik ben het, wees niet bang, maakt alle verschil uit van de wereld. En ik kan me voorstellen dat deze mannen, die bekend waren met de Bijbel, misschien gedacht hebben, hey, die woorden lijken wel als Jesaja 41, want daar staat dit. Wees niet bang, want ik ben met je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Want ik ben God, en ik ben de Heer je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg, wees niet bang, ik zal je helpen. Wees niet bang, kleine Jacob, voor kleine volk van Israël. Ik zal je helpen, spreekt de Heer. De Heilige van Israël is je bevrijder. Dan moet je proberen dit voor te stellen. Je hebt een aantal maanden Jezus gevolgd. Je hebt geluisterd naar zijn onderwijs en je hebt gezien hoe hij water in wijn verandert. Je hebt gezien hoe hij zelfs een meisje uit de dood terugbracht. Je hebt gezien hoe hij met een broodtrommel 10.000 mensen voedt. Je bent daar getuige van geweest. En dan, op dat moment, dat kun je allemaal meemaken. Je kunt het zelfs als toeschouwer bekijken. Zeggen, interessant. Was mooi wat hij allemaal deed. Maar hier worden ze in één keer midden in die situatie geplaatst, dat ze zelf aan de lijve niet plotseling meer toeschouwer worden, maar ze worden heel duidelijk degene die het nodig heeft, dat Jezus in hun leven komt. En dan zijn het de woorden van Jezus, houd moed. Houd moed, ik ben het. En het interessante is, de omstandigheden veranderen niet. Het enige verschil is dat Jezus in die omstandigheden is. En dan gebeurt er iets. 11 van hen kijken daarna en doen niets. En bij Petrus gebeurt iets. Petrus ziet daar Jezus in zijn goddelijkheid voorbij gaan. En diep in zijn hart heeft hij het idee, ik moet hier iets mee. Ik moet hier iets mee. Je zou kunnen zeggen, op een gegeven moment besluit Petrus uit het niets om waterwandelaar te worden. Een waterwandelaar is iemand die uit de boot stapt, omdat hij een verlangen heeft om ergens te groeien in dat geloof van hem. En ik weet niet waarom dat gebeurd is, maar hij doet het. Het is John Ortberg, die heeft een boek geschreven met de titel Als je op het water wil lopen, moet je uit de boot stappen. En hij heeft een aantal kenmerken omschreven van een waterwandelaar. En hij zegt, Petrus is niet de enige waterwandelaar. Wij hebben allemaal momenten in ons leven dat we uitgedaagd worden om te groeien in ons geloof, om uit de boot te stappen, om inderdaad onze comfortzone te verlaten en een gebied in te gaan wat nieuw is voor ons. Waarom? Omdat we daardoor kunnen groeien. Je groeit niet in de boot, je groeit als je loopt op het water, toch? En ik ga een paar van die kenmerken gewoon aan je doorgeven. We gaan gewoon eens kijken naar kenmerken van een waterwandelaar. Een van de eerste dingen die belangrijk is, is waterwandelaars zijn mannen en vrouwen die zich bewust zijn van de aanwezigheid van God. Petrus zegt het niet zomaar. Petrus zegt niet, jongens, ik ga even waterskiën, zonder boot, ik ga gewoon even op water lopen. Hij doet het niet. Hij is zo onder de indruk van de grootheid van God, dat er iets in hem begint los te komen. En hij begint ergens diep in zijn hart dat verlangen te krijgen. Ik wil, wat Jezus zegt, ik ben gekomen opdat ze het leven hebben in volheid. Petrus krijgt het verlangen, ik zou iets van die volheid en die grootheid van Jezus in mijn leven willen hebben. Waterwandelaars zijn geen stunters. Het zijn mannen en vrouwen die onder de indruk zijn van de grootheid van God en wat Jezus in je leven kan doen. Dat is een van de eerste dingen die genoemd wordt. Een andere kenmerk is, waterwandelaars kent wel het verschil tussen geloof en dwaasheid. Kijk, het interessante is, Petrus zegt, Heer, als u het zegt en als u het bent, beveel me dan over het water te komen. Het zijn die mensen die gewoon domweg een stap in het geloof zijn. Dus kijken we of het water behoudt. Nee, het is wel heel belangrijk dat als je op het water loopt, dat je weet, dit is een situatie waarin God mij uitdaagt om mijn comfortzone te vergroten en stappen te zetten die ik voor nog nooit eerder gedaan heb. Het is wel belangrijk dat je wijs bent. En daarom zijn waterwandelaars mensen die behalve moed, namelijk de moed om uit de boot te stappen, om de veilige omgeving los te laten, ook mannen en vrouwen zijn die gekenmerkt worden door wijsheid en onderscheidingsvermogen. Is dit God die roept, of ben ik het gewoon zelf die gewoon uit de boot stapt? Dat is niet zo handig, om zelf uit de boot te stappen, toch? En daarom zegt hij dat. En dan komt dat moment dat waterwandelaars stappen uit een gegeven moment op de buitenboot. Ik heb heel lange tijd me gefocust op het lopen op water. Maar het gaat niet om het lopen op water, het gaat uit de boot stappen. Het betekent, dit is mijn boot, dit is mijn comfortzone. Hier weet ik precies waar ik alles heb. En op een bepaald moment zegt Jezus, ik wil dat je uit de boot stapt, naar mij toe komt en nieuwe dingen leert in je geloofsleven. En ik dacht erover, dat is denk ik vanmorgen. En de vraag vanmorgen is daarom ook niet of je durft op water lopen, maar de vraag is, durf jij, als God het van je vraagt, jouw boot te verlaten? En wat is dat? Ik heb gezegd, nou, wat is dat? Weet je, het kan zijn je werk. Ik kom mannen en vrouwen tegen die een bepaald werk hebben en ze zeggen, die dat al jarenlang doen, en diep in mijn hart tegen mij zeggen, ik zou eigenlijk wat anders moeten doen en ik weet het. En ik zeg, en? Ja, zegt ze, maar dan moet ik mijn zekerheden opgeven. Dus ik doe het niet. Het kan voor sommigen zijn dat mensen zeggen, ik wil dat je uit de boot stapt en je leven een andere wending geeft. Of ik kom iemand tegen die zei, Jan, mijn huwelijk is al lange tijd niet meer wat het is. En weet je, ik zou eigenlijk uit de boot moeten stappen om tegen mijn partner te zeggen wat me echt dwars zit. Maar weet je, als ik dat zeg, dan wordt hij misschien boos op mij. En de relatie is al niet zo goed, dan is hij helemaal niet goed. Dus ik zeg maar niks. Vorige week kwam ik iemand tegen die zei, Jan, als het gaat over uit de boot stappen, ik draag er meer dan 25 jaar geheim mee. en ik vertel het aan niemand. Maar het geheim maakt me van binnen kapot. En eigenlijk zou ik uit de boot moeten stappen en het geheim moeten vertellen aan een paar mensen, zodat ze mij kunnen helpen met de verwerking van de pijn die bij dat geheim hoort. Voel je aan wat het is uit de boot stappen? Het is niet elke dag. Het is niet domweg knoppen of dom zijn en zeggen, nou, ga maar, want Jezus loopt daar. Nee, het is heel duidelijk denken, wat is op dit moment het moment? Want daardoor groei je. Daardoor leer je op een gegeven moment dingen met hem. Want mensen, en dat is wel het interessante, uit de boot stappen is wel een risico. Wat interessant is, als je uit de boot stapt, het stormt nog steeds. Er is nog steeds hoge golf. En weet je wat er kan gebeuren als je uit de boot stapt? De kans dat je zinkt is aanwezig. De kans is dat je faalt, aanhalingstekens, en belachelijk gemaakt wordt door de 11 die in de boot zitten. Die zeggen, zie je wel, ik wist het al, we hebben gewoon zitten kijken. Die misschien met elkaar al een wetje hebben gehad. Hoeveel stappen zou die kunnen zetten voordat die zinkt? Het heeft altijd een bepaald risico met zich mee. Het enige goede is dat als je uit de boot stapt, dat je weet wie daar bij je loopt. En dat is Jezus. En daarbij betekent het dus dat zinken is geen falen. Want Jezus is daarbij. Weet je wat zinken is? Zinken geeft je de mogelijkheid om te ervaren wat het is om in je wanhoop opgetild te worden door Jezus. Dat is een ervaring wat die 11 die in de boot hadden niet hadden. Petrus had niet alleen het vergeten dat hij mocht lopen op het water. Hij mocht ook ervaren wat het is als ik zink, dat ik door hem opgetild kan worden. En dat je rond kan zeggen, weet je jongens, het is zo geweldig om door Jezus opgetild te worden als je zinkt. Tegelijkertijd zegt Jezus wel, joh, we moeten nog wat doen aan jouw geloof. Je hebt nog wat te groeien daarin. Hij noemt hem wel even klein geloven. Maar ik dacht, hé, dat is interessant. Dat zinken is niet negatief. Het hoort bij het proces om opgetild te worden door hem. Toch? De vraag die ik me ook gesteld heb is, wie is nou eigenlijk degene die eigenlijk het meest faalt. Degene die op het water probeert te lopen of degene die in de boot blijft zitten. Hè? Degene die loopt. Aan de andere kant, als God je niet de opdracht heeft gegeven om uit de boot te stappen, zitten ze allebei goed. Als God jou duidelijk zegt, dit is een moment om gewoon in de boot te blijven zitten, dan moet je in de boot blijven zitten. Maar op het moment dat je weet, ik moet het boot uit, ik moet mijn kompersom vergroten, en je blijft dan zitten, dan heb je een probleem. Wat ik interessant vind is dat waterwandelaars weten dat uit de boot stappen altijd gepaard gaat met angst. Altijd gepaard gaat met iets. Dat hoort erbij. Angst. Angst is een gekke raadgever. Even een vraag. Weet je welke opdracht er in de Bijbel het meeste voortkomt? Er is één opdracht die komt in de Bijbel het allermeeste voor. 366 keer. Voor elke dag plus een schrikkeljaar. Wat zei je? Vrees niet. Dat is interessant. De opdracht is niet hou van God, hou van Jezus of dat soort dingen. De opdracht is heel duidelijk. Vrees niet. Elke dag opnieuw is er een tekst voor je die zegt vrees niet. Want uit de boot stappen is angstig. En waterwandelaars hebben niet degene die zeggen ik ben niet bang, die zijn niet ziek. Maar die zijn gewoon, die realiseren zich, die angst hoort erbij. Maar ik durf die angst te gaan. Want weet je waarom het zoveel keer genoemd is? Omdat die angst nooit verdwijnt. Elke keer opnieuw, wanneer je groeit en een nieuwe situatie krijgt waarin je comfortzone moet vergroten, is er dat gevoel van, kan ik het wel? Zal het wel goed gaan? Dat soort dingen. Of niet? Of ben ik de enige die dat heeft? En juist die momenten dat ik denk, het valt wel mee. Dat zijn de meest tricky momenten. Ik zal je vertellen, dan struikel ik al voor ik de boot uitstap. Ken je dat? Dat is juist het grootste moment. Maar er zit altijd iets van me, hoe gaat dat? Hoe zal dat gaan? Even weer dat moment. Elke keer opnieuw als je een nieuwe stap moet zetten. Ook al, zelfs als het gebieden zijn waar je bekend mee moet zijn. En daarom denk ik dat je kunt zeggen, er zijn groeimogelijkheden. En dan belangrijk is, waterwandelaars denken dan inderdaad niet in termen van mislukkingen, maar zien zelfs mislukkingen, dingen die niet goed gaan, als een mogelijkheid om te groeien in je geloof. Ik las pas geleden biografie van Sir Edmund Hillary. Ik had geen weet iemand wie die is? Die man, jij weet dat zeker? Een bergbeklimmer. En die man had een van zijn dingen, hij wilde de Mount Everest beklimmen. We praten over 1950, 1951. En na een van zijn zoveelste pogingen dat het mislukt is, schrijft hij in zijn biografie dat hij staat bij de berg en dan zegt hij: op een dag zal ik je verslaan, want jij wordt niet groter dan je nu al bent, maar ik groei nog steeds. En 3 jaar later beklimt hij de berg voor de zoveelste keer en bedwingt hem. In een ander verhaal las ik het verhaal van Jonas Sick, de man die een vaccin tegen polio heeft ontwikkeld. En toen vroeg iemand aan hem, en vond ik wel heel interessant, die vroeg aan hem, en dat las ik ook in dat boek van Judd Ortberg, die vroeg aan hem: hoe is het nou om 200 keer een vaccin te hebben ontwikkeld die niet werkt? Nou, wat geef je dan voor antwoord? Een interessant antwoord. Wat is zijn antwoord? En dat vond ik wel heel interessant. Zijn antwoord was, eigenlijk was de vraag: hoe was het om 200 keer te falen? Hij zei: ik heb niet gefaald. Het enige wat ik gedaan heb is, ik heb 200 keer een vaccin ontdekt wat tegen alle andere dingen werkte, behalve polio. En het is interessant. Wij zijn iets in ons hoofd verteld, en dat is zeker onze Nederlandse cultuur, dat als je iets doet en het mislukt niet, dan ben je gewoon een mislukkeling. Dat etiket krijgen we opgeplakt. Oh, dus degene die een keer een bedrijf begonnen is, is niks geworden. Er zijn andere culturen waar dat heel anders is. Ik zou verhalen kunnen vertellen van een van de presidenten van Amerika en zijn staat van dienst, wat hij meegemaakt heeft. Alles tot zijn 50ste mislukte. Alles. Gezondheid, allerlei dingen. En uiteindelijk, op zijn 54ste, werd hij president van Amerika. Dus als je heel veel dingen faalt, je kunt altijd nog een keer president van Amerika worden. Het laatste. Water wandelen versterkt je band met God. Ik durf dat gewoon te zeggen. Water wandelen versterkt je band met God. Want je wordt, wat ik al net zei, je wordt gestimuleerd om nieuwe dingen te ontmoeten. En je wordt, het is een onderdeel om van een Simon een Petrus te worden. En ik zal je de volgende keer ga ik je laten zien, en als we de volgende keer verder gaan met onze prekenserie over Petrus, hoe hij dit ene moment een geloofsheld is, en nog geen 24 uur later helemaal plat op zijn gezicht gaat. Helemaal. En in beide gevallen, hij stapt uit de boot en het dertig. Ik vind het mooi. Dus wat is de opdracht van morgen? We hebben eigenlijk een hele simpele opdracht. Dat is echt het kinderliedje. Dus stap uit de boot, durf op water te lopen. Ken je dat liedje nog? Dus stap uit de boot, durf op water te lopen. Bekend? Nou, dat is een kinderliedje. Wat zei je? Ja. Maar dat is een. En ik denk dat het zo goed is dat we dat gaan doen. En wat ik wil gaan doen nu, ik wil gewoon gaan. We gaan straks een tijd van aanbidding nemen, maar we nemen nu gewoon een moment van stilte. En we gaan nadenken: wat is nou het gebied in mijn leven waar ik mogelijk de komende tijd uit de boot moet stappen? Wat is de boot waar ik uit moet stappen? Wat is die stap die ik moet doen? Vanmorgen kreeg ik een telefoontje dat de opa van mijn schoonzoon overleden is. Die is al een lange tijd zijn vader geweest. Hij heeft hem eigenlijk opgevoed. En het eerste wat ik dacht is: oké, wanneer is de begrafenis? Maar daarna werd ik gebeld door mijn eigen dochter. Die zei: pa, wil jij de begrafenis doen? Met een complete verstoorde familie en alle mensen die Jezus helemaal niet kennen, wil jij de dienst doen? En ik hoopte dat het op een dag was dat ik niet kon. Maar dat is niet zo. Dus zaterdagmiddag. En ik zal je heel erg zeggen, ondanks dat ik veel diensten doe, is dit weer zoiets dat ik denk: oké, Heer, we gaan uit de boot stappen. En we gaan kijken wat er deze komende dagen gaat gebeuren. Maar ik vind het wel spannend. Want ik vind het wel een ingewikkeld iets. Want ik weet een klein beetje hoe de familierelaties daar liggen. Hoe dat gaat. Wie er niet moet komen en wel moet komen en dat soort dingen. Dat hoort erbij. Dus zelfs, ik al een tijdje onderweg ben met de Heer, moet nog regelmatig uit de boot stappen. En nieuwe dingen met hem leren en nieuwe dingen met hem meemaken. Maar ik vertel je, dat vrijdag, zaterdagavond als ik thuis zit en ik terugkijk, denk ik: het is misschien helemaal volmaakt gegaan. Er waren nog dingen best spannend, maar ik heb weer iets geleerd over de aanwezigheid van God. En die leer ik niet in de veilige boot, maar vaak als ik uit de boot stap, of niet? Laten we een moment stil zijn voor onszelf. Heer, u kent ons zoals we hier zitten. En u weet waar wij op dit moment staan ten aanzien van de storm in ons leven, ten aanzien van de boot. En u weet ook, misschien diep in ons hart, dat we misschien de komende tijd stappen moeten zetten om uit die boot te stappen. Om samen met u als het ware onze comfortzone te vergroten en een gebied op te gaan waar we bang voor zijn. Maar we danken u, Vader, dat u ons daarin tegemoet wil komen. Zoals Petrus die op een gegeven moment op de wind zag en op een gegeven moment zich liet intimideren door de omstandigheden. Dat kennen wij in ons leven ook, Vader. Dat als we bepaalde stappen doen, dat de dingen niet gaan zoals we denken, zelfs met u. Dat we bepaalde stappen krijgen en dat bepaalde ondersteuning wegblijft. Dat bepaalde planningen niet gaan. Dat bepaalde dingen gewoon anders gaan. Maar we mogen weten dat op het moment dat wij dan zinken, dat u er bent om ons op te peuren, om ons vast te houden. Zodat we samen met u die weg mogen gaan. Ik wil u bidden dat u ieder van ons helpt als het gaat om een waterwandelaar te zijn. En we danken u, Vader, dat in dat verband het feit dat als we op een gegeven moment zinken, dat niet het moment is dat we daardoor een mislukkeling zijn. Maar juist dat in het zinken we ook een kans krijgen om door u opgetild te worden. En dank u wel dat u dat wilt doen. Ik wil u bidden bijzonder voor hen die op dit moment misschien in hun leven in zo'n storm zitten en die woorden nodig hebben van Jezus. Houd moed, ik ben het. Wees niet bang. En dat u die woorden niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart brengt. En dat u daardoor uw vrede en uw rust brengt. Dat alles bidden we in Jezus' naam. Amen.